Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Our goal is not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world.
1962. President Kennedy weet de Russen af te schrikken met een direct nucleair dreigement. Want we zijn voor vrede, maar niet ten koste van vrijheid. 60 jaar later staan we voor hetzelfde dilemma. Maar is het nu niet Rusland dat ons afschrikt? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met natuurlijk Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Ook krijg ik op Twitter vaak vragen waarom we die twee toch steeds uitnodigen. Maar dat is niet
anders. Geen idee.
Onze gast is Timo Koster. Hij is strategisch adviseur, onder meer verbonden aan de Atlantic Council en oud-directeur defensiebeleid van de NAVO. Welkom.
Goedemorgen, dankjewel.
Goedemorgen, Timo. Met meerdere verbindingen, we hopen dat het goed gaat. Dat is altijd een beetje op hoop van zegen hier. Maar Timo, jij schreef vorige week een betoog in NRC samen met de Amerikaanse generaal Ben Hodges, waarin je betoogt dat de NAVO juist meer moet doen om Rusland te stoppen. Iets waar Rob en Arend-Jan hier in de uitzending vaak juist tegen waarschuwen. Een belangrijke discussie. Op Twitter waren Rob en jij er al een beetje aan begonnen. Maar dit praat makkelijker, denk ik. Dus blij dat je bij ons bent. Misschien even voor de niet-NRC-lezer. Kan ik je vragen kort uit te leggen waarom je stelt dat de NAVO nu meer moet doen tegen de Russische agressie in Oekraïne?
Ja, deze discussie gaat over afschrikking. En wat wij betogen is, de NAVO, of althans het Westen, dat kan ook breder zijn dan de NAVO, had meer moeten doen dan alleen maar dreigen met sancties. Vanaf vorig jaar november heeft met name de Verenigde Staten en in navolging van de NAVO gezegd, we willen niet vechten, we willen alleen sancties afkondigen. Ja, ja. Wat wij zeggen is, dat hadden we anders kunnen doen. 1. 2. Waarom? Niet omdat wij zo graag oorlog willen. Wij zijn geen haviken. Maar wij willen graag oorlog voorkomen. U gaf net het voorbeeld al van Cuba. In de historie is afschrikking een afdoende middel geweest, gebleken, om oorlog te voorkomen. De NAVO heeft dat tijdens een hele periode in zijn confrontatie met de Sovjet-Unie succesvol beoefend. Wat zeggen wij? Wat zijn de gevolgen van dat gebrek aan afschrikking? 1. Dat Poetin zich aangemoedigd voelde om Oekraïne binnen te vallen. Dus het voorkomen van escalatie levert juist escalatie op. 2. Is, het zou kunnen zijn dat Poetin zich aangemoedigd voelt om nog andere landen binnen te vallen. Dat kan Moldavië zijn, maar dat kan ook een bondgenoot zijn. En 3. Is, andere landen in de wereld die massavernietigingswapens hebben, die zien dit ook gebeuren en die denken, oh, we hebben hier een bondgenootschap wat niet wil vechten. Laten we ook een kansje wagen. En dan hebben we het over Iran, Noord-Korea, China, who knows. Dat alles sluiten wij af met 4 aanbevelingen. Geen van 4 zeggen, we moeten nu er bovenop slaan, zoals Rob vorige week zei. Maar het moet wel de positie van de NAVO versterken.
Ja, laten we eventjes proberen het punt voor punt door te nemen. Eerst op die afschrikking. Die is op orde, hoor ik jou zeggen. Rob, denk ik, jij twijfelt eraan.
Nou ja, het gaat erom wat je met afschrikking wil. De afschrikking van de NAVO is niet bedoeld om bijvoorbeeld Rusland af te schrikken om een niet-NAVO-land in te vallen. Daar is afschrikking niet voor. Afschrikking is gekoppeld in dit geval aan artikel 5, namelijk aan de verdediging van het NAVO-verdragsgebied zelf. Dus niet omgekeerd. Dus je kunt doen en laten wat je wil en je kunt zo sterk mogelijk zijn als bondgenootschap. Maar dat heeft op zich weinig met afschrikking te maken. Dan zul je op een of andere manier, als je toch wil dat in een ander land geen interventie plaatsvindt, dan zul je met grondtroepen erin moeten en dan zul je daar feitelijk die afschrikking moeten opzetten.
Ja, Timo, het simpele feit, Oekraïne is geen NAVO, dus geen artikel 5?
Dat is juist. Oekraïne is weliswaar kandidaatlidstaat sinds 2008, maar is geen lid van de NAVO. En afschrikking is misschien een term die voor sommige mensen erg gekoppeld is aan artikel 5. Nou, dat staat nergens in het verdrag. afschrikking is een doctrine, niet een verdragsbegrip. Maar het belangrijkste is, noem het dan ontmoediging, wij hebben wel degelijk een taak om te zorgen dat de omgeving van de NAVO ook veilig blijft. Want we hebben het nu uitsluitend over collectieve verdediging, artikel 5. De tweede hoofdtaak van de NAVO is, zoals dat heet, crisis management. En dat is bedoeld om te voorkomen dat er crisis plaatsvinden die een gevaar voor het territorium of de bevolking van het bondgenootschap ontwikkelen.
Ja, Arend-Jan?
Ja, Timo, welkom in de podcast. Dit is Arend-Jan Boekenstein. Laten we eens een counterfactual doen. Dus dat kan altijd heel verrijkend zijn in zo'n case. Ja. Stel je voor dat jij de Napoleon was van de NAVO en van Amerika in november vorig jaar. Hè? Had je dan dus gezegd van tevoren, als Poetin aanvalt, dan zal het Westen met troepen de Oekraïnse krijgsmacht versterken? Zou dat je positie geweest zijn?
Ja, dat is een van de opties die op dat moment de Verenigde Staten en de VS had. En dat had je kracht bij kunnen zetten. En dat kan nu nog steeds bijvoorbeeld met een land als Moldavië. Door op uitnodiging van zo'n land daar naartoe te gaan en te gaan oefenen en aanwezig te zijn.
Maar dan een volgende vraag. En we moeten toch ook over escalatie praten. Ja. Tijdens de Koude Oorlog was het zo dat er waren een aantal regels, hè, van die mutually assured destruction. En dat werkte eigenlijk, zeg maar, na de Cuba-crisis werkte het vrij aardig. Men durfde de knop niet in te drukken. En er was niemand die echt ook ging zeggen, nou, ik overweeg om op een zondagmiddag toch wel eens in te drukken. Nou, Poetin heeft die regels veranderd. Hè. Hij dreigt daar besmuikt mee. Dat is natuurlijk een nucleaire chantage. Het is heel vervelend, maar het betekent
Dat heet afschrikking, Arend-Jan.
Ja.
Nee, dat heet afschrikking.
Hij
schrikt ons af. Er is geen chantage.
Exact. Dat is ook precies de stelling in ons artikel. Wij worden afgeschrikt.
Jawel, maar het probleem is, dit is ook een serieus probleem. Dus met andere woorden, als je dus westerse troepen daar naartoe zou sturen, dan moet je ook zo eerlijk zijn om te erkennen dat het gewoon in een nucleaire exchange kan eindigen. En ik kan mij goed voorstellen dat mensen daarvoor terugschrikken.
Zeker, het is een duivels dilemma. Dat zal ik zeker niet ontkennen. En het is nog niet alleen een duivels dilemma omdat het kan escaleren, maar ook omdat je niet zeker weet hoe het uitwerkt. Hè? Afschrikking is een psychologisch concept. Dat speelt zich af in het hoofd van je tegenstander. Dus het is wel, dat zal ik onmiddellijk toegeven, welk middel je ook voorstaat, je weet nooit zeker hoe het uitpakt. Maar twee dingen weten we wel zeker. Afschrikking in het verleden heeft gewerkt, heeft nooit gefaald. 1. En 2 is, sancties hebben nog nooit gewerkt. Er zijn misschien zou je kunnen zeggen Zuid-Afrika. Maar dat heeft 15 jaar geduurd. Maar voor het overige hebben sancties nog nooit het gedrag van een agressor weten te veranderen.
Nee, maar Timo, wat het probleem denk ik hier is, is dat afschrikking vanaf de Koude Oorlog is gekoppeld aan het buiten de deur houden van een vijand. Dus dat gaat om je eigen grondgebied. Daar is het hele afschrikkingsdenken tijdens de Koude Oorlog voor ontwikkeld. Je past nu afschrikking toe op een land dat geen lid is van de NAVO. Dat kan niet. Dat heet helemaal geen afschrikking. Of je moet daar met grondtroepen in gaan zitten, dan zou het misschien kunnen. En dat zeg je impliciet ook wel in je stuk, dat je dat wil. Want je zegt, nou, dit bondgenootschap, het sterkste bondgenootschap ter wereld, houdt zich buiten het conflict. Dus wij schrikken terug, niet Rusland. Vervolgens zeg je van, het is onduidelijk of een dergelijk, als je erin zou gaan, dat onmiddellijk leidt tot een nucleair treffen. Dat klopt. Dat weet je ook niet zeker. Want daar is het nou juist ook afschrikking voor. Maar wat je dus doet, en dat is mijn fundamentele punt in dit stuk, is dat je door te willen interveneren in een ander land, dat staat er op een aantal punten in jouw stuk, zorg je ervoor dat er een risico gaat ontstaan voor de NAVO zelf. En dat heeft natuurlijk grote consequenties, want de bedoeling is van de NAVO om de burgers in het NAVO-grondgebied veilig te houden. Dus door een interventie uit te voeren buiten het NAVO-verdragsgebied, zorg je ervoor dat de risico's voor de eigen mensen groter worden. Is dat nou je bedoeling of niet?
Nou kijk, de NAVO heeft een lange geschiedenis van optreden buiten het eigen verdragsgebied. Sterker nog, alle optredens tot nu toe zijn buiten het eigen verdragsgebied geweest. En slechts één daarvan was artikel 5 in Afghanistan. En dat is nog een vrij atypisch voorbeeld. Alle andere keren hebben we opgetreden buiten het verdragsgebied, met als bedoeling uiteindelijk onszelf veiliger te maken. kun je achteraf van zeggen of dat nou wel of niet geslaagd was. Maar een interventie in Libië, een interventie in Irak, het jagen op piraten in de Indische Oceaan was allemaal indirect bedoeld om onze eigen veiligheid te versterken.
Klopt.
Ja? Als we nu misschien wel de counterfactual die Arend-Jan net neerzet, denk eens na over Finland op dit moment. Finland is kandidaatlid nu, althans wil dat worden. Turkije houdt het nog even tegen. Maar er is een mogelijkheid dat Rusland, daar hebben ze ook al mee gedreigd, dat niet over zijn kant laat gaan en iets onderneemt. De NAVO heeft daar nog niet op gereageerd, maar de Britten hebben gezegd, jullie krijgen van onze veiligheidsgarantie. Boris Johnson is dan toch niet per se een havik, die wil er toch niet op losslaan. Nee, die wil, net als wat wij betogen, oorlog voorkomen.
Dat klopt, maar dat is echt wat anders. Je kunt de Finse toetreding, er is van een toetreding van Oekraïne geen sprake, kun je hier gewoon niet mee vergelijken. Wat je hier doet, is je komt indirect in conflict met het land waarmee je wil verdedigen, waarvoor ook de NAVO is opgericht, althans een voorloper daarvan, de Sovjet-Unie. En je zorgt ervoor dat de risico's voor je eigen grondgebied enorm oplopen, inclusief nucleaire uitwisseling. En dit is toch ook gewoon de reden waarom Biden heel erg terughoudend is. Dat speelt op dit ogenblik weer met de levering van nieuwe wapensystemen. Waarvan die zegt van, moeten we nu wel de meest geavanceerde raketwerpers leveren? Oké, misschien moeten we het dan wel doen, maar dan met raketten met een korte afstandsbereik, zodat Oekraïne niet doelen in Rusland kan bestoken, omdat daarmee een oorlog ontstaat tussen ons en Rusland. Dat willen we absoluut niet. En dat is dus het hele punt dat jullie stuk redelijk haak staat op die manier van redeneren, ook bij Biden.
Maar dan moeten we dus ons wel realiseren dat we ons laten chanteren door Poetin. En dat betekent, en ook dat heeft de geschiedenis uitgewezen, dat we niet weten waar dat eindigt. En dan moeten we op een gegeven moment aanvaarden dat hij ook het volgende land pakt. En ik denk dat er ergens in de toekomst een keer een moment komt waarop we ons gaan afvragen of we hier juist gehandeld hebben. Zoals we dat ook tijdens de Joegoslavië-oorlogen hebben gedaan.
Zeker.
En afloop daarover nagedacht hebben. Het aantal doden wat hier valt en het aantal vluchtelingen is inmiddels al een veelvoud van wat er in de tijd in Srebrenica gebeurd is. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, ik ben er niet zo zeker van dat de toekomst dan heel vriendelijk zal zijn over de keuzes die we nu gemaakt hebben.
Maar wacht eens.
Het hangt er vanaf wat hij gaat doen, ook in de richting van de NAVO. Dan wordt het echt een heel ander verhaal. Dan wordt het artikel 5. En je ziet dus ook dat afschrikking van de NAVO wel degelijk werkt. Want hij probeert alles in het werk te stellen om in ieder geval niet de NAVO te raken.
Ja, maar dus Rob, dus als ik samenvat wat jullie standpunt is, is dat we eigenlijk inhoudelijk hetzelfde standpunt hebben. Namelijk, als de NAVO wordt aangevallen, trekken we alles uit de kast, inclusief nucleair, zoals Rob vorige week zei. Bij Finland,
Klopt. Kennelijk,
is dat ook geoorloofd.
Ja.
Dus qua doctrine verschillen wij niet van mening. We verschillen alleen van mening over op welk land dat van toepassing is.
Maar laten we een brug bouwen. Hè, van, tot nu toe hebben we dus via individuele landen hebben wapens geleverd. Dat eigenlijk een hele slimme zet was. Dat is niet de NAVO, maar individuele landen. En daar heeft Oekraïne een veel betere score mee gedaan dan ze op eigen kracht hadden kunnen doen. Hè? Nou, Timo spreekt terecht over Moldavië. Moldavië is natuurlijk vreselijk bang. Hoewel de Russen op dit moment niet zo sterk zijn dat ze daar wat kunnen doen. We kunnen daar toch ook, dat doen we nu ook al, hè, individuele landen wapenleveranties doen. En dat versterken. We kunnen ook nog meer wapens leveren. Wat is het probleem eigenlijk, Timo, nu?
Nou, ik denk dat je Oekraïne qua potentieel niet kunt vergelijken met Moldavië.
Dat begrijp ik.
Oekraïne hebben we natuurlijk na 2014 enerzijds niet bijgestaan en laten zitten. Aan de andere kant hebben we sinds 2014 zowel bilateraal als vanuit de NAVO. Ik heb me bijvoorbeeld erg bemoeid met de logistieke ondersteuning van de Oekraïne. Die zijn relatief goed geëquipeerd. Moldavië, met alle respect, kan helemaal niet.
Ja.
Ook niet met wapens die we ze morgen zouden gaan sturen.
Dat klopt. En daar is dus een probleem mee.
Even misschien nog een vraag. Timo, stel je voor dat je het anders zou doen. Hoe zou je het dan doen? Ik denk dat Arend-Jan die vraag eigenlijk feitelijk ook al heeft gestaan. Maar geef eens concreet aan wat er dan anders had gemoeten. En dan ook even het uitgangspunt is 30 jaar bezuinigen in Europa. Wat hadden we dan anders kunnen doen?
Kijk, in de eerste plaats denk ik dat het een tactische fout was om de optie van militaire respons van tafel te halen. Dat wil niet direct zeggen dat we er bovenop hadden moeten slaan. Maar door in november vorig jaar al te zeggen... don't worry, ons zul je niet op het slagveld treffen... Mm-hmm. hebben we het Poetin wel een stukje makkelijker gemaakt.
Dat is waar.
Niemand kan dat ontkennen.
Dat is waar.
Ten tweede, door te zeggen sancties waarvan Poetin weet... dat één, het historisch gezien niet werkt... en twee, zijn bevolking zeer goed is in lijden... heeft hem ook niet van gedachten doen veranderen. Dus ik denk dat we toen die optie op tafel hadden moeten houden... en dat we met elkaar hadden moeten bespreken hoe ver we daarin zouden willen gaan. Want vergeet één ding niet, Rob. Nou luister, vergeet één ding niet. De situatie waarin we nu zijn beland en het standpunt wat de NAVO heeft... is niet een sterke bot. Dat is de laagste gemene veelvoud van wat je in de NAVO erdoor krijgt. Er is een groot aantal landen wat wel had willen optreden. Maar er is ook een groot aantal landen wat niet wil optreden. Dus de NAVO, de positie die de NAVO nu inneemt... is precies datgene wat we de politiek doorheen krijgen. En dat is heel weinig.
Nee, ja, het hele punt is, ik zit nog nu... ik heb het lijstje voor me wat we aan parate eenheden hebben in Europa. Dat is niet echt buitengewoon indrukwekkend, moet ik zeggen. De Amerikanen hebben behoorlijk wat troepen hier gestationeerd, inmiddels 100.000... Maar als je kijkt wat onmiddellijk op de mat kan worden gebracht... dan zijn dat brigades van Estland, Letland en Litouwen en van Polen. En dat is het ongeveer. En dan vervolgens kunnen de Britten kunnen nog wat doen. Maar dat zijn... en de Britten en de Fransen die kunnen nog wat doen. Maar het is allemaal niet echt geweldig. Hoe had je dat daar dan mee willen doen?
Nou kijk, het is zeker waar dat de Europese landen bezuinigd hebben... tot het punt waarop ze een stuk minder inzetbaar zijn dan ze behoren te zijn. Niet te minder, het wordt een beetje technisch... maar de NAVO heeft tot zijn beschikking 110 brigades. Als we, laat ik zeggen, 7 maanden geleden begonnen waren... met de gereedheid daarvan omhoog te brengen... dan hadden we nu meer inzetbaar gehad. Maar zelfs dan, als de Oekraïne met de zeer beperkte middelen die ze hebben... al behoorlijk wat weerstand kan bieden... dan kan natuurlijk een NAVO van 30 bondgenoten... inclusief VS, Turkije, VK, Frankrijk... echt wel meer dan wat de Oekraïne nu doet.
Dan is de vraag of Turkije eraan mee gaat werken. Want die komt dus ook in conflict met Rusland. Ja.
Dat is niet eens
dus
de vraag.
Nee, kijk, ik bedoel...
maar dat is niet de vraag. Dat is zeker dat ze dat niet doen. En precies daarom zijn we nu uitgekomen op het standpunt wat we hebben.
Ja, maar goed, ik bedoel 120 brigades. Dat lijkt me wel een beetje... weet je zeker dat het geen bataljons zijn? want op korte termijn nu hebben we 20 brigades beschikbaar. Op iets langere termijn 22. Op na 30 dagen 25. En na 180 dagen, een half jaar, 42 brigades. En de rest is, zit gewoon in de mottenballen. Dus dat wordt heel lastig hoor. Dat zie je nu ook al, dat verslaap.
Dat is absoluut waar. Ja, maar die 180 dagen, als we terugrekenen naar vorig jaar november... toen we de militaire optie van tafel hebben gehaald... dat is 180 dagen geleden.
Ja, we hadden moeten mobiliseren. Hetzelfde discussie als in Rusland, waar ze dat niet willen doen.
Timo, je hebt uitgelegd wat jij denkt dat we voor de Russische inval beter hadden kunnen doen... om dus te proberen hem te voorkomen. Is er ook iets na die inval waarvan je zegt, daar hadden we meer kunnen doen? Ik denk aan bijvoorbeeld die veelbesproken no-fly zone of iets anders.
Ja, de mensen die ik hoog acht, die zeggen dat een no-fly zone... er zaten wel heel veel haken en ogen aan. Hmm. Dus ik denk dat een no-fly zone alleen niet gewerkt had. Maar ik denk dat we ook na de inval van de Russen... nog wel ergens een streep in het zand hadden kunnen trekken. En hadden kunnen zeggen... oké, je bent nu bezig in een klein deel van de Oekraïne... de rest is off-limits voor jou. Hmm. Moldavië heb ik al genoemd als voorbeeld. Hmm. Bosnië, ook een kwetsbaar land. Etcetera. En zoals we nu de heren zeggen, het is niet hetzelfde en dat is ook zo, maar zoals we nu een veiligheidsgarantie aan Finland geven, had dat tot op zekere hoogte ook aan andere landen gekund.
Mag ik nog één punt inbrengen voordat we uit de tijd lopen? Timo, jij had het bij de risico's van juist te weinig doen, ook over conclusies die men daar dan in bijvoorbeeld China, Iran of Noord-Korea uit zou kunnen trekken. En Rob, als je ons kan horen, want we hebben een beetje een lastige verbinding, kan je je daar wel in Timo's conclusies vinden?
Nee, want dat zou dus betekenen dat je overal ter wereld moet gaan vechten. En om die afschrikking voor elkaar te krijgen. Dus je moet of nucleaire garanties of je moet gaan vechten. En ik moet zeggen dat onze track record over de afgelopen 30 jaar nog niet bijster interessant is. Dus dat gaat ook niet lukken. Nee, je moet echt een heel groot onderscheid maken als het gaat over afschrikking tussen je eigen grondgebied en het grondgebied van een ander. En de facto is Zweden en Finland, die zijn nu bij het grondgebied van de NAVO getrokken. Daar komt het feitelijk op neer. Vandaar dus dat het een totaal andere situatie is. Maar er is natuurlijk niet een groot verschil tussen de bescherming van Oekraïne of de bescherming van, laten we zeggen, Afghanistan. Het is allebei niet NAVO, het is allebei ver weg en het is allebei niet ons grondgebied. En dat betekent dus dat het conceptueel totaal anders is. En overigens, de responsibility to protect heeft er niks mee te maken. Dat is echt wat anders. Responsibility to protect, dat is een VN-norm die zegt dat als een potentaat in eigen land zijn bevolking maltrateert, dus op grootschalige wijze de mensenrechten gaat schenden, dan mag je ingrijpen met een mandaat van de VN-veiligheidsraad. Nou, A, een mandaat van de Veiligheidsraad krijg je niet, want er zit Rusland al in. En B, Oekraïne is niet binnenland voor Rusland. Ja, dat zouden ze wel graag willen hebben. Ze zouden het wel graag willen hebben, maar dat is dus niet zo. Het enige waar je dit kunt doen, op grond waarvan je dit kunt doen, is artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. En dat zegt, je mag een land helpen als het aangevallen wordt. Dus in dit geval had dat prima gekund. Alleen dan blijf je met het hele punt. En er stond nog even een vraag aan Timo. Waarom dan, als jullie gelijk zouden hebben, waarom dan heeft de NAVO gekozen voor terughoudendheid? Waarom kiest Biden voor terughoudendheid? Waarom proberen zij niet om conflict te komen met Rusland? Is dat dan angsthagerij? Of is dat prudent strategisch gedacht omdat men bijvoorbeeld een kernwapenoorlog wil voorkomen? Wat is daar nou jouw antwoord op, Timo?
Ja, nogmaals, wat wij betogen is dat het Westen, en dat is niet alleen de NAVO, zich steviger had moeten opstellen, dat dat niet gebeurd is. Dat kan zeker zijn het gevolg van afschrikking door Poetin. Daarvan zou je kunnen zeggen dat het prudent is, maar wij zeggen, en dat herhaal ik, dat dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Het kan ook invloed hebben op de calculatie van andere landen in de wereld. En je noemt het voorbeeld Afghanistan, maar ik noem het voorbeeld Taiwan, wat wel degelijk een veiligheidsgarantie van de Verenigde Staten heeft. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat China anders calculeert, nagezien te hebben wat er in de Oekraïne gebeurde. Zo ook Noord-Korea en Zuid-Korea.
De vraag was, waarom hebben dan zowel Biden als de NAVO zelf gekozen voor terughoudendheid en een strategie waarmee je niet in conflict komt met Rusland, mogelijkerwijs om op die manier ook een kernwapenoorlog te voorkomen. Ja. Waarom zou je kiezen voor een andere strategie en dat risico wel lopen?
Het is inderdaad zo, en ik geloof dat we het daarover eens zijn, dat de VS en de NAVO zijn afgeschrikt door de dreigementen van Poetin. Waarom zou je een andere strategie kiezen? Ten eerste omdat deterrence tot nu toe altijd succesvol is geweest en dat heeft nog nooit geleid tot een escalatie. En ten tweede omdat we door niets te doen nu een onzichtbare hoeveelheid leed laten gebeuren. Er zijn 10 miljoen mensen op de vlucht in Oekraïne. Er zijn tienduizenden doden. We weten niet eens hoeveel nog. En er komt waarschijnlijk nog veel meer leed achteraan.
En dit is wel cruciaal hoor. Want de bedoeling van afschrikking was om niet in conflict te komen met bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, dan wel nu Rusland. En nu kom je wel in conflict met Rusland. En daarmee feitelijk is de oude visie op afschrikking, die heeft gefaald. Dus ik bedoel, het conceptueel is het gewoon toch lastig te verkopen, vind ik.
Net zo goed als ik niet kan voorspellen hoe de uiteindelijke reactie van Poetin is, kan jij dat ook niet. Dus je weet niet of je daarmee in conflict met Rusland komt. Het verleden heeft uitgewezen dat afschrikking nou juist oorlog voorkomt.
We kiezen nu juist voor oorlog. Dat is dus het hele punt. Dat is echt wezenlijk anders.
Wat wij betogen is niet kiezen voor oorlog. Wat wij betogen is als we het deterrence posture dat we hadden in stand hadden gehouden, dan was het naar onze inschatting niet tot een treffer gekomen. Dan was uiteindelijk Poetin Oekraïne niet binnengevallen. Dat is de stelling.
Op de radio moeten wij helaas afronden, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Roel Elsinga vraagt: wat zijn de zwaarste, krachtigste wapens buiten kernwapens die de NAVO-landen technisch gezien zouden kunnen leveren aan Oekraïne? Even afgezien van het risico.
Rob, heb jij een lijstje voor je?
ik denk fuel air explosives, dat soort dingen. Dat zijn half atoombommen. Als je dat gaat doen, dan ga je wel bepaalde drempels over. En wat er op dit ogenblik gebeurt met meervoudige raketwerpers van het meest geavanceerde type waar Amerika nu over aan het nadenken is, dat kan ook. En dat is ook buitengewoon. Daarmee ga je ook nieuwe drempels over. Je kunt jachtvliegtuigen gaan leveren. Die ze feitelijk niet kunnen besturen. Maar dat zou in theorie zou dat kunnen op termijn. Maar dan moet je eerst die piloten opleveren. Dus nee, je kunt er wel een stukje verder gaan hoor.
Timo, zitten daar opties bij waar jij voorstander van zou zijn?
Ja, het is... Het lastige is nu dat, om even de discussie die we net hadden te verlaten. Het lastige is nu dat we in een sluipend scenario zitten. Waarin we eigenlijk moeten vaststellen dat wat we in het begin gaven niet voldoende is om de Oekraïners te equiperen. Dat we nu steeds een stapje verder gaan. En zoals ik net zeg, dan ga je stukje bij beetje ook grenzen over. En ik hoorde, geloof gisteravond nog Lavrov zeggen, ja, als er nu wapensystemen geleverd worden waarin Russische doelen op Russisch grondgebied geraakt kunnen gaan worden, dan is dat weer een onacceptabele ontwikkeling. Dus ja, het is echt heel lastig in dit scenario om te zeggen tot hoever je moet gaan. Ja.
Harrit Kingma zegt: de heren, dat zullen Rob en Arend-Jan zijn, waarschuwen al vanaf dag 1 om niet te escaleren. Hebben de steeds zwaardere, succesvolle wapenleveringen vanuit het Westen niet allang hun ongelijk aangetoond?
Nee, maar daar waren we niet tegen.
Daar waren we ook niet tegen. Nee. Wat je dus doet, en dus precies wat Biden ook doet, je neemt iedere keer een stap, je kijkt gewoon hoe dat uitpakt. Er is een directe relatie tussen de zwaarte van de wapens die je levert en de reactie die je kunt verwachten van de Russen. En die is weer afhankelijk van de sterkte of dan wel de zwakte van Rusland. Dus dat is wat je doet. Wat mensen niet begrijpen is dat een besluit in een crisistijd altijd afhankelijk is van de context die op dat moment bestaat. Dat is wat je doet. Dat zie je Biden elke dag doen. Elke dag neemt hij dat soort besluiten. En elke dag besluit hij weer om een stapje verder te gaan. Dat is wat crisisbeheersing is.
Twan van Capelle vraagt: ik hoor jullie vaak praten over dat als het mogelijk een keer heel slecht gaat voor Rusland in de oorlog, dat Poetin misschien kernwapens kan gaan inzetten. Is het niet veel realistischer dat hij eerst totale mobilisatie zou aankondigen voordat hij naar de kernwapens grijpt?
Het probleem is, we weten het niet. Hè? Wat we wel weten, dat in de doctrine worden kleine kernwapens ingezet juist om te de-escaleren. Dus ze zijn trigger-happy daar. Tweede is, we weten dat de totale mobilisatie grote binnenlandse weerstand heeft. We weten het gewoon niet. Maar we kunnen het niet uitsluiten. En met name niet een klein kernwapen. Want dat verlaagt natuurlijk ook de atoomdrempel.
Ja.
Nou ja, en we hebben het net ook al even gehad over de tijd die je nodig hebt om te mobiliseren en gereedheid omhoog te brengen. Als je korte termijn effect wil sorteren, dan heb je aan een mobilisatie niet zoveel in de eerste 3, 4, 5 maanden.
Bartholomeus vraagt: veel NAVO-landen zijn wapens aan het transporteren naar Oekraïne. Tegelijkertijd proberen deze landen hun defensie te moderniseren. Dit gaat jaren kosten. Staat de NAVO, behalve misschien de VS, er nu slechter voor qua defensie dan voor de inval in Oekraïne?
Nou, dat is feitelijk waar. Er zijn heel wat howitzers vertrokken. Ja. Dus dat was al deplorabel en het is nog veel ernstiger geworden hierdoor. En het duurt
met
jaren.
Name de kleine landen zoals Nederland, die hadden eigenlijk al een behoorlijk tekort aan munitie. En zeker precision guided munitions. Alles dat wat we daarvan hadden, hebben we nu zo'n beetje naar de Oekraïne gestuurd. Tegelijkertijd hebben we onze oliereserves leeggemaakt om voor een paar weken de prijs aan de pomp te verlagen. Dus nee, we staan er zeker niet beter voor dan een half jaar geleden.
Ja. Nee.
Juan de Pabos vraagt ook een beetje hierover: hoe staat het nu met de verschillen in conventionele kracht tussen het Westen en Rusland ten opzichte van het begin van de invasie? Rusland heeft natuurlijk behoorlijk wat verloren.
Nou, als hij nog gaat mobiliseren, dan komt hij heel eind. En hij heeft nog kernwapens. Dat is het hele punt. Daar gaat ook vandaag de discussie over. Dus hij heeft nog een hele hoop opties. Ik denk dat hij meer opties heeft dan wij op dit ogenblik.
Timo?
Ik denk het niet. De vraag ging over conventionele middelen. Ik denk dat wat hier nu aangetoond wordt, is dat de Russen misschien wel meer mankracht op de mat kunnen brengen. Maar niet per se meer logistiek en andere middelen. Dus ik denk dat zij in de afgelopen maanden meer verloren hebben dan wij aan slagkracht. Maar dat wil niet zeggen dat ze niks meer kunnen. En we hebben het nog niet over Kaliningrad gehad. De enclave die ingeklemd ligt tussen het Baltische Staten. Daar heeft hij ook nog 200.000 man en een paar honderd gevechtsvliegtuigen staan. Als hij daarmee de Baltische Staten wil afsnijden, dan hebben we een ernstig probleem.
En kernwapens, zegt hij.
Vermoedelijk wel, ja.
Ook nog een beetje hierover een vraag van Jan Janssen. Wat vinden jullie van de stelling dat het Westen het prachtig vindt dat Oekraïne het Russische leger in slagkracht enorme schade toebrengt, zonder dat men zelf daar enige hinder van ondervindt?
Nou, dat is een beetje tendentieus, vind ik.
Het klinkt een beetje cynisch, maar...
Het is een beetje tendentieus. Kijk, het zou betekenen dat als wij dus troepen zouden sturen, en dan zou Oekraïne winnen, en dan nemen we dat enorme risico van een kernoorlog nemen op de koop toe, dat we dan goed zouden zijn. Er is geen monopolie op de moraal hier. Hè? Je moet wel serieus praten over escalatie. En wat we nu gedaan hebben met individuele wapenleveranties, ik denk dat Biden eigenlijk een hele intelligente politiek heeft gevoerd.
Ja.
Behalve dan dat op termijn natuurlijk de Oekraïners wel degelijk aan het verliezen zijn.
Nou ja, waar je natuurlijk heel erg gelijk in hebt, is dat die rompstaat ziet er niet goed uit. En ze zullen niet in staat zijn om de Russen van de Krim weg te jagen. Zeker niet zonder escalatie. Hè? Dus we zitten er nog lang niet vanaf. Maar we weten het niet zo goed. Hè? Ze hebben heel veel tanks nog. Maar je leest allemaal verhalen over de corruptie in de Russische krijgsmacht. En de staat van die tanks. Hè? Maar ze hebben er zoveel dat met een deel daarvan het ook allemaal nog zou kunnen. We moeten kijken hoe het gaat lopen.
Ja, en ik denk dat we moeten vaststellen dat stukje bij beetje de Russen toch terrein winnen. Maar dan komt het echte probleem. Dan zou je dat land ook nog bezet moeten houden.
Ja.
Want deze Oekraïne gaat niet achterover liggen en zich gewonnen geven.
Nee, maar ze annexeren en dan verklaren ze de afschrikking waar we het eigenlijk over hebben gehad de afgelopen half uur. Die verklaren ze voor toepassing op het geannexeerde gebied. Dat is een redelijk scenario, hoor.
En dan komt er een nucleaire garantie.
Maar de Oekraïners zelf zullen blijven doorvechten. Ik denk niet dat ze kunnen voorloven om daar hun leger terug te trekken.
En mocht er een staakt het vuren komen, dan moeten we de Oekraïne dus helemaal volzetten met wapens. Want Poetin gaat het weer doen.
Ja.
En we hebben het probleem met de Zwarte Zee. Een gigantisch probleem met de Zwarte Zee. Dat kan zo niet voortduren.
Een vraag van Peter. Als dit een lang en of bevroren conflict wordt, hoe verstandig zijn dan bepaalde sancties als het Europa verder verzwakt en Poetin niet echt raakt? Moeten we niet veel meer inzetten op de verdediging en status quo?
Maar in ieder geval kan je vaststellen dat de sancties er alleen maar toe hebben geleid dat dus Rusland verkoopt iets minder energie, hè, en verdient er veel meer aan. Het is wel zo. Wij gaan nu naar een hele decade misschien wel van enorme spanningen met Rusland. En we zullen wel op de langere termijn echt minder energie van Rusland moeten kopen. Maar de sanctiepolitiek is nou niet dat je zegt dat het een geweldig succes is. Hè?
Ben ik het volledig mee eens. Sancties hebben niet gewerkt om Poetin van gedachten te doen veranderen.
Ze zullen ook niet werken om
het verloop van dit conflict te veranderen.
Helemaal mee eens. Nee, ze gaan ons nu harder bijten dan ze Poetin bijten. Vrees ik.
Dan met excuus aan alle vragenstellers die ik niet kan meenemen. Jullie hebben gewoon te veel vragen gesteld. Doe ik alleen nog eventjes die van Thijs.
Er
luisteren te veel mensen naar deze podcast.
Zou je daarmee willen ophouden? We willen gewoon een beetje een selectieve podcast hebben.
Juist. Thijs Gobbens nog even de vraag. Was de inval van Poetin rationeel, maar gebaseerd op foute aannames? Of is hij niet rationeel meer en dus onvoorspelbaar gevaarlijk?
Nou, hij is nu onvoorspelbaar gevaarlijk, denk ik.
Maar nog wel steeds
hij was gebaseerd op foute aannames, dat is een ding dat zeker is. Ja, en nu kom je in een situatie waarin het onvoorspelbaar wordt, omdat je gewoon nooit weet hoe die zich uit deze situatie moet manoeuvreren.
Maar hij heeft dus nog steeds het kernwapen niet gebruikt, dat is één. En twee, hij heeft zijn strategie wat veranderd. De vuurkracht wordt nu geconcentreerd op Lugansk alleen. Op zichzelf genomen is dat verstandig wat hij daar doet. Hè? Kleine winst.
En ook de aanval, de keuze om aan te vallen was naar mijn smaak ook een rationele keuze. Hij heeft zijn kansen afgewogen, wellicht gebaseerd op verkeerde intel. Maar hij heeft zijn kansen afgewogen, hij heeft ingeschat hoe er door ons gereageerd zou worden. En heeft op basis daarvan die beslissing genomen.
Ja, maar het is zo stomzinnig wat hij heeft gedaan. Door met zo weinig troepen proberen om een heel land te bezetten. En denken dat dan ook nog een groot deel van de militairen van de Oekraïne over zal lopen. Dat ik weet niet of je dit zo kunt zeggen. Als je zo irrationeel en zo slecht geïnformeerd een inval gaat uitvoeren. Dan is het maar zeer de vraag of je veronderstelling klopt dat hij af te schrikken was hier. Ik weet het niet. Dit is zo'n merkwaardige manier van doen.
Ja, dat is waar wat Rob zegt. Iemand die zulke rare dingen doet, is überhaupt niet af te schrikken. Hè? Als iemand die zo ideologisch gedreven is.
Ik denk dat... Ja, we kunnen niet echt in zijn hoofd kijken, maar ik denk ook dat hij graag wil dat wij dat denken.
Dat is ook waar.
Hij wil
waar.
Graag dat wij denken dat hij een madman is.
Ja. Maar hij is geen met, maar hij is een ideologisch gedreven. Het is een historische missie, hè? Zwart-wit denken. Het moet, de geschiedenis moet worden herschreven. En de Russische grandeur moet worden hersteld. Daar hebben we er veel van gehad in de geschiedenis trouwens, van die types.
En hij wil natuurlijk zijn legacy, zijn erfenis veiligstellen.
Ja.
Maar het maakt het toch bijna onmogelijk om een soort beleid richting zo'n man te formuleren als je gewoon niet weet hoe rationeel die is, of die gek is, waar die nou precies door gedreven wordt.
Maar deterrence is ongelooflijk belangrijk.
Jawel, dat kan wel. Je moet onvoorwaardelijk zeggen dat de afschrikking voor het NAVO-verdragsgebied, waar afschrikking ook voor bedoeld is, en zo is het hele denken ontwikkeld gedurende de jaren 50, 60, dat gewoon keihard is. En dat moet je duidelijk maken.
Ja, ik hoorde vorige week Arend Jan zeggen dat wij dat in twijfel trekken, of de NAVO zal reageren. Dat trekken wij niet in twijfel. Wat wij in twijfel trekken is of Poetin dat gelooft.
Ja.
Naar aanleiding van wat hij nu gezien heeft, kan het zijn dat hij denkt, oh, maar met de Baltische Staten kan ik ook wel een kansje wagen.
Nee, dat denk ik niet, want dat is NAVO-verdragsgebied. Dat gaat hij gewoon niet doen. Dat zou echt irrationeel zijn.
Maar
Oekraïne is geen NAVO-verdragsgebied, dus daar kun je zo'n gok mee nemen. Maar je kunt die gok niet nemen met een NAVO-verdragsgebied. Dat is echt totaal anders. Het zijn twee verschillende dingen. En nogmaals, afschrikking heeft altijd betrekking gehad op je eigen grondgebied.
Ja, maar Rob, waar ik toch bang voor ben, als hij dat toch zou doen, hè, Kaliningrad.
Ja.
En hij zet kleine kernwapens. Ik ben er niet 100% zeker van dat de NAVO dan ook bereid is om kernwapens in te zetten. Dat weet ik niet voor 100% zeker. Ze zeggen dat wel.
Nee, dat
om hele goede redenen.
Zeker.
Maar er komt een heel bijzonder politiek proces daar aan de gang. Timo, denk je?
Nee, daar ben ik wel mee eens. Ja, dat klopt wel. Ja,
ja, ik denk dat Arend Jan noemde het eerder al, de escalate to de-escalate. Dat is een scenario wat hij ook al een paar keer geoefend heeft met de Zapad-oefeningen. Ja.
Klopt.
De Suwalki Gap afsluiten, dus het kleine stukje land tussen Litouwen en Polen, 60, 70 kilometer, dat kan je afsluiten met conventionele troepen. Dan vervolgens in ieder geval een nucleair dreigement uiten. En dan is het maar afwachten wat de NAVO doet.
Exact.
Jongen. Nou, ik hoor dat jullie het dreigen eens te worden, dus dan houden we er onmiddellijk mee op. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Timo Koster voor de goede discussie. En tot de volgende keer.
Berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.